Ik ben eigenlijk met u een beetje op reis. Ik moet zeggen, ik ben zelf erg onder de indruk van die hele geschiedenis van Abraham met Sarai. Als je, zeg maar zo, je leest dat en ik bestudeer het dan nu in deze tijd. En als ik dan kan maar kijken, zo, we hebben even teruggekeken. Of ik wil even met u terugkijken op zijn geschiedenis. Want Abraham die wordt dan geroepen en dan gaat hij op weg samen met zijn familie. Dat was niet de bedoeling, want hij zou moeten uit zijn familie komen. Maar zijn vader, waarvan staat dat hij een afgodendiener is, die neemt eigenlijk het initiatief. En dan wordt hij geroepen naar een land, het beloofde land, naar Kanaan. En daar komt hij aan. Als hij dan aankomt, in feite met Lot, is er een hongersnood. En vanuit die hongersnood gaat hij naar Egypte. En dan zien we hoe moeilijk het is om te wandelen voor Gods aangezicht. Want wat daar gebeurt is dat hij zijn vrouw zegt, doe me een liefdesdaad, betoon mij een liefdesdaad, door te zeggen dat je mijn zuster bent. En Farao ziet dat Sarai een bijzondere vrouw is, hij neemt haar tot vrouw. En dan openbaart God eigenlijk dat zij een zus is. Niet de zus is, maar dat hij de vrouw is van Abraham. En geschokt stuurt hij hem weer weg uit Egypte. En dan nemen ze eigenlijk het heft in eigen handen. Want de hele belofte die hangt af van het krijgen van een zoon. En 14 dagen geleden, toen hebben we nagedacht over Hagar. Hagar die uiteindelijk een draagmoeder wordt. En dan wordt ze zo vernederd, omdat ze zich verheft boven Sarai, wordt ze voortdurend vernederd en vlucht ze de woestijn in. En daar heeft ze een hele bijzondere ontmoeting met de Heere God. Ze zit dan aan een put, bron krijgt de naam Lachai Rui. En dat betekent de bron van de levende die mij ziet. Ze heeft daar een ontmoeting met God en noemt een naam van God, El Rui, wat betekent, u bent een God die naar mij omziet. Zij ziet daar eigenlijk dat God, een Egyptische, die vlucht en eigenlijk verworpen is en vernederd wordt, dat God het is die naar haar omziet. En dat wordt door de engel des Heren, heeft ze daar die ontmoeting. En dan is het zo dat Ismaël wordt geboren. Ismaël, die naam betekent God hoort. God had tegen Hagar gezegd, de zoon die geboren wordt moet je Ismaël noemen. God die hoort. En die Ismaël wordt geboren. Op het moment is Abraham 86 jaar. En we gaan nu een gedeelte lezen uit Genesis 17. En dan zie je dat Abraham 99 jaar oud is en opnieuw God aan hem verschijnt. En dat betekent, als je goed kijkt, daarom wil ik ook Genesis 16, vers 16 lezen. Want daar is hij 86 jaar oud. En nu is hij 89 jaar oud. En spreekt God 13 jaar van zwijgen. En wat betekende dat nu, dat zwijgen? Wat was het zwijgen? Was dat nu een ongenoegen van God? Dat hij het heft met Sarai zelf in handen had genomen? Of was het een zwijgen van God doordat God vertoond was op hem? Omdat hij niet vertrouwd had? Waarom zweeg God 13 jaar? Waarom verschijnt hij dan opnieuw? Maar dan op een hele krachtige manier. Hij noemt daar een naam, El Shaddai. Ik ben de Almachtige. Ik ben de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En het hoofdstuk, als we dat lezen, in dit hoofdstuk Genesis 17, als u een Bijbel bij je heeft, dan wil ik u vragen om dat op te slaan. Met de bestudering van dit hoofdstuk kwam ik tot ontdekking dat het misschien wel een van de belangrijkste hoofdstukken is die in de Bijbel staan, omdat hier een verbond gesloten wordt. En het bijzondere is eigenlijk dat God het evangelie, dat zal ik u uitleggen, het evangelie van Jezus Christus aan Abraham gaat verkondigen. Dat is zo indrukwekkend. Ik hoop dat hij zelf ook zo onder de indruk komt zoals ik zelf ben gekomen. Genesis 16, vers 16, daar begin ik. Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot een volk maken en ze zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u. Al hun generaties door. Tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht. Na u, al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en ik zal een teken zijn van het, en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Verder zei God tegen Abraham: U moet uw zoon Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sara, die 90 jaar is, baren? En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft, heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken. En ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij geëindigd had met hem te bespreken, voer God van Abraham op. Dat zwijgen, 13 jaar zwijgen, dat had een heel hoog doel. Ik vond het heel erg kenmerkend, wat toen we vanmorgen samen aan het bidden waren, toen noemde Ger die 13 jaar zwijgen is een winterperiode. En ik vond het heel treffend. dat hij dat zo noemde. Het was een winterperiode, het was als het ware een winterperiode die aan de lente vooraf ging. Eigenlijk was alles dood, alles was stil geworden. Ze zaten daar met de brokken en ze wisten niet, was het nu Gods doel geweest dat Ismaël geboren werd? Of wat is er nu eigenlijk gebeurd? En ze hadden 13 jaar hadden ze eigenlijk nodig voordat de lente kon doorbreken. Ik weet niet of u dat kent, dat God soms zwijgt. Dat je echt de Heere God echt zoekt, vooral als er verdriet is. Dat je de Heere echt God zoekt. En het is wel alsof hij niks te zeggen heeft. Alsof je zijn stem niet meer kunt horen. Of het stil is om je heen. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, 13 jaar lang. Gelukkig. Maar u moet zich dat eens voorstellen. 13 jaar lang. Heb je een belofte die je koestert. En dan is met 86 jaar, heb je het heft in hetzelfde in handen genomen. Dan wordt er een zoon geboren. En daarna hoor je helemaal niets meer. En die tijd, die had God echt nodig. Abraham had nodig die tijd om toe te zien dat hij zelf geen kind zou kunnen verwekken. Ik zie, zeg maar zo, de reden in dat er uiteindelijk moest hij compleet de genade gaan zien die God naar hem zou brengen. Ik moest denken aan Romeinen 4, vers 19. Die tekst zegt, en niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Er werd in die 13 jaar werd er een geloof gebouwd. Hij verzwakte niet in geloof, terwijl hij de omstandigheden die er waren, hij zag, als je deze tekst zo ziet, hij zag dat zijn leven, zijn eigen lichaam eigenlijk verstorven was. En hij zag ook dat Sarah, zeg maar, de moederschoot van Sarah verstorven was. 90 jaar was ze. En kon niet meer. Het kon naar de mens niet meer. Hij kon het niet meer in eigen handen nemen. Hij moest eigenlijk vertrouwen op genade, diepe genade. En dan komt de Heere God. En hij maakt zich bekend met El Shaddai. Ik vind het zo prachtig. Ik ben de Almachtige. Doordat hij, zeg maar, die 13 jaar en al dat leed wat hij had gehoord, en het leed wat er is geweest en de spanningen in het gezin en de moeite die er was. Opeens is God daar. El Shaddai. Ik ben de Almachtige. Hij maakt zich bekend als El Shaddai. En er staat iets groots te gebeuren. God gaat een verbond sluiten met Abraham. En het is een cruciaal moment in de Gods heilsgeschiedenis wat duidelijk wordt gemarkeerd. Het wordt heel duidelijk gemarkeerd met een aantal data. Namelijk in Genesis 16, er staat dat Abraham 86 jaar oud is. Abraham wordt 99, als hij 99 jaar oud is, dan spreekt God. En hij wordt besneden als hij 100 jaar oud is, bij de geboorte van Isaac. En hij en zijn vrouw krijgen een nieuwe naam. Moet je eens in de Bijbel gaan zoeken, als mensen een nieuwe naam krijgen, een nieuwe identiteit. Een totaal nieuwe identiteit krijgt hij. Het is zeg maar, Abraham betekent eigenlijk grote vader. Maar wat God zegt, je moet nu niet meer. Ik heb me eigenlijk ook geprobeerd in deze prediking. En ook als ik jullie zeg maar een gedeelte stuur. Heb ik me geprobeerd te houden aan die naam, Abraham. Omdat ik wist wat zou gaan komen. En ik heb me ook gehouden aan de naam Sarai. En vanaf dit moment, ook als ik verder ga met de prediking, zal ik hem altijd Abraham zal ik hem noemen. Want daar zit een Sarai, Sarah. Want daar zit een enorme belofte in. Abraham betekent grote vader. En Abraham betekent vader van een menigte volken. Dat zegt de Heere God. En Sarai betekent prinses. Maar Sarah betekent vorstin. Abraham zal niet alleen een groot volk worden. In Genesis 12 werd hem beloofd dat hij een groot volk zou worden. Maar hierin staat nu dat hij krijgt de naam Abraham. Hij wordt niet de grondlegger van een groot volk. Hij wordt de grondlegger van een menigte volken. Genesis 17, vers 5. En het grootste van het hoofdstuk 17 is dat Abraham hier het evangelie van Jezus Christus hoort. Galaten 3, vers 98 staat daar. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Wat u hier leest, wat hier gebeurt, ook als het gaat over besnijdenis, ook als het gaat om een nieuwe naam en een nieuwe identiteit, en dat zeg maar Abraham een ontmoeting met God heeft en dat hij zeg maar het geloof uit de heidenen, want ik weet niet of het u opgevallen is, niet alleen de Joodse kinderen werden besneden, maar ook de vreemdeling, die niet-Joden, die werden gekocht uit een duister geslacht. Die werden weggekocht en moesten ook besneden worden. En hier zie je het ultieme, pure evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen de gelovigen van Abraham. Dit hoofdstuk, ik ben zo van dit hoofdstuk onder de indruk, omdat hier de bouwstenen liggen van wat gaat gebeuren. Dat is natuurlijk, is daar ook al van Genesis 1 tot en met 17, is er al heel veel gezegd en heel veel naar Jezus verwezen. Maar hier krijg je de vervulling. Er is een verbond, wordt er gesloten, tussen God en Abraham. En in dat verbond zal er gebeuren dat de mens dat verbond niet kan houden. En uit dit geslacht zal er iemand komen, uit de volkeren, die Jezus Christus genoemd wordt. En die, zeg maar, een nieuwe geboorte zal plaatsvinden. Die besnijdenis is een beeld van wedergeboorte. Het is iets wat gekocht is en bij Gods volk hoort. En van daaruit, zeg maar, krijgt Abraham het evangelie verkondigd. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo indrukwekkend dat uit de heidenen zouden ze gerechtvaardigd worden en God verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie van Jezus Christus. Uit die zijn zoon Isaac zal een bijzonder nazaad geboren worden, Jezus. Hij zal de weg zijn tot God voor ieder die gelooft, Jood en heiden. De enige die deze belofte kan uitspreken en het zal realiseren is El Shaddai, de Almachtige. Hij alleen, de soevereine God zelf. En Abraham en Sarah zijn een instrument in zijn hand. Wat staat Abraham nu te doen? Ik heb al die preken eigenlijk dan naartoe gewerkt, naar de jaartekst. Want wat staat Abraham nu te doen? Nu is het, zeg maar, in principe heeft God zich zeg maar, geopenbaard als de Almachtige, de El Shaddai. En hier wordt nu een uitnodiging gegeven. Een uitnodiging aan, niet alleen aan Abraham, een uitnodiging aan u en aan mij, aan. Dat is een tweevoudig levensmandaat voor de christen. Daarom vind ik de jaartekst ook zo heel bijzonder. Het tweevoudig mandaat. God vraagt, ik ben de Almachtige. Dat is het belangrijke. Dat is zo ontzettend belangrijk, want daarin maakt hij bekend, ook al struik je, ook al heb je het gevoel dat je niet voor mijn aangezicht wandelt, ook al zou je het willen dat je denkt van, Heere God, ik kan het niet uit eigen kracht wandelen voor je aangezicht. Hoe kan ik nu onberispelijk zijn? Dat God zegt, ik ben de Almachtige. Ik zal het doen. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht of wees onberispelijk, staat er in een andere vertaling. En die uitnodiging is eigenlijk ook aan u en mij het zoeken van Gods aangezicht. Het zoeken van aangaat. Een vertrouwelijke omgang met God wordt ons hier aangeboden. Er is een vertrouwelijke omgang met hem in zijn nabijheid te leven. Wat betekent eigenlijk te wandelen voor zijn aangezicht? Te wandelen voor zijn aangezicht is eigenlijk dat je in zijn nabijheid leeft. Dat je de besluiten die je neemt en de dingen die in je leven spelen, dat je met hem wandelt. En dat je die dingen in die vertrouwelijke omgang met hem, dat je die dingen bespreekt, zoekt naar zijn leiding. En het tweede wat hier is, van wat ons hier aangeboden is, dus het eerste is wandel voor mijn aangezicht. Dat is een uitnodiging van kom in mijn heerlijkheid, kom in mijn heiligheid. Kom naar mij toe en wandel voor mijn aangezicht. Stem je leven af op wat mijn wil is. En het tweede is, wees oprecht, wees onberispelijk. Wandel in overeenstemming met de waarden en normen die ik heb. Dat betekent dat. Met de geboden en de verboden. En dat vanuit die liefde. Vanuit die wandel met hem ga je die heerlijkheid zien, daar kom ik zo dadelijk meer op terug. En te leven vanuit die genade en te leven vanuit die vergeving. Die relatie tussen een vertrouwelijke omgang en ons dagelijks doen is zo ontzettend belangrijk. En het doen en laten van u in uw leven, als u wandelt voor Gods aangezicht, dan is dat zeg maar niet te splitsen. Het is een tweevoudig levensmandaat, zoals het eigenlijk ook zo is dat je twee benen nodig hebt om te wandelen. En als je één been mist, dan loop je mank. En als het één been korter is dan het ander, loop je ook uit het evenwicht. Wat hier staat in deze tekst, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht, wees onberispelijk. Dat wil zeggen dat je een gevolg van een wandel met God, wil zeggen dat je het verhunkert ernaar om ook zijn wil eigenlijk te doen in je leven. En dat je je afstemt en dat je je eigen ik kruisigt. Want hier, wat hier gebeurt, is dat hij een andere naam krijgt. Abraham sterft. Leve Abraham. De nieuwe identiteit. Sarai wordt, krijgt een andere naam, een nieuwe identiteit. Er komt nieuw leven komt eruit voort. De winter is geweest, de lente komt en de zomer zal zijn om te oogsten en de vrucht te dragen. En dat is hier de uitnodiging. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dat is de vraag. Hoe wandel je nu voor zijn aangezicht? Hoe ontwikkel je dat? Want ik hoop dat het u echt, een diep verlangen is. Maar hoe doen we dat? Meestal, luister ik naar preken, is het wattengehalte heel hoog. Maar meestal weet ik dat wel, wat ik graag zou willen. Maar hoe doen we dat? Daar wil ik echt op ingaan. Als ik zelf over de belangrijkste dingen in mijn leven nadenk, dan kan ik niets belangrijkers bedenken als een leven dicht bij God. Ik kan niks belangrijkers bedenken dan een leven dicht bij God. Dat vormt je en dat is bepalend voor de eeuwigheid. En ik heb regelmatig, en dat vind ik ook eigenlijk heel bijzonder steeds, om mensen te bestuderen. Ik heb met u veel over de apostelen nagedacht. Ik heb met u over Hanna nagedacht. Ik heb met u over Gideon nagedacht. En al deze mensen. Maar waarom doe ik dat? Dat is eigenlijk dat ik. Daar is altijd een hele bijzondere overeenkomst. En dat is namelijk dat deze mensen die veranderen, die struikelen, die zondigen, maar ze veranderen. En dat komt doordat ze een intieme, vertrouwelijke omgang met God hebben. En dan zie je eigenlijk dat ze daarvoor moeten vechten. Dat zeg maar iets kost. En het grote geheim is van deze mensen die omgang met God. Die vertrouwelijke omgang met God. Die is aan de ene kant intens en verrukkelijk en zo vertrouwelijk. Maar ik heb ook gesproken over de teleurstellingen. Ik heb ook gesproken over in die serie over omgang met God en die stilte die er dan zijn in het lijden, dat er teleurstellingen zijn, dat er moeite is, dat er echt stilte kan zijn in je omgang met God. En het verschijnen van Gods aangezicht gaat gepaard in het Oude Testament zo vaak als beschreven, als je in die heerlijke, vertrouwelijke omgang met God wil komen, dan is een van de belangrijkste dingen is dat je beseft, God is een heilig God. Hij is heilig. In 1 Samuel 6, vers 20 spreekt van een heilig ontzag. Toen zeiden de mannen van Bet-Semes Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? Mensen verootmoedigen zich. Ze verootmoedigen zich en ze brengen een offer. In Haggai 1, vers 12 staat: en het volk was bevreesd voor het aangezicht des Heeren. Dat is een diep heilig ontzag. Dat is een diep respect voor Gods heiligheid en een diepe vrees. Voor die ontzagwekkende, heilige, almachtige, soevereine, alomtegenwoordige, eeuwige God. En aan de andere kant heb ik gesproken onder andere over Hanna, die haar hart uitstort voor Gods aangezicht. Zo'n diep vertrouwen, zo'n vertrouwelijke omgang. Het zoeken van zijn nabijheid in die eerbiedige vrijmoedigheid. En het eerste waar je van doordrongen moet worden, als je die twee dingen nu samenbrengt, in die heiligheid en die ontzagwekkende grootheid, en het zo terugdeinzen, wat je ook ziet in het Oude Testament, dat mensen terugdeinzen als ze met God in aanraking komen of als God spreekt. Het eerste wat je moet doordrongen moet zijn, is te wandelen in die diepe genade. Genade. Als je die genade, als je echt een intieme omgang met God wil hebben, moet je een goed zicht hebben op genade. Dat het genade is. Dat je doordrongen bent dat deze heilige God, die aan de andere kant ook een hele vertrouwelijke omgang met u wil hebben, dat hij een God is die wil zegenen. Dat er een heilige vrees is. En dat je gedachten koestert van voor zijn aangezicht te wandelen, dat God je wil zegenen, dat hij je wil behoeden, dat hij zijn aangezicht over je wil laten lichten en dat hij genadig wil zijn, dat hij de Heilige zijn aangezicht over je wil verheffen en dat hij vrede wil geven. Dat is de boodschap van Numeri die God geeft aan Israël en waar we heel vaak op zondagmorgen de dienst mee beëindigen. En dat is een boodschap van diepe zegen en diepe genade. Zodat je vanuit die genade weet, Heer, dit is een onverdiende gunst. Ik mag wandelen voor uw aangezicht. Ik heb diepe vrees, diep respect als ik over uw naam nadenk. Als ik zie hoe u zich openbaart in Israël. Maar ik mag komen vanuit die diepe genade die me te beurt is gevallen door het offer van die Zoon Jezus Christus. En dat drijft mij om voor die troon van de genade te komen. Hij wil u zegenen. Hij wil u uitnodigen in zijn aanwezigheid. Maar wel dat u een goed zicht hebt op zijn heerlijkheid. Want dan kom je ook echt in die juiste verhoudingen te staan. Dan heb je ook, dadelijk zal ik iets zeggen over die heerlijkheid van Christus. Hoe je dat ontwikkelt om dat te gaan zien in je leven. Dat je mag vervullen. In Psalm 116, vers 9, daar staat: ik wandel voor het aangezicht van de Heere in de landen der levenden. Dat is een diep verlangen wat Psalm 119 uitspreekt. Ik wil wandelen, ik zal wandelen voor het aangezicht. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat je beseft waar deze psalm mee begint. Die psalm 116 vers 1 begint: ik heb de Heere lief. Dat is je drijfveer. Ik heb de Heere lief. Die vertrouwelijke omgang met hem begint met een juist zicht wie hij is op zijn heiligheid. Maar dat je dan weet dat hij je wil zegenen en je wil roepen in zijn tegenwoordigheid. En dat je wil wandelen en dat verlangen hebt. En dat het fundament is dat je zegt: Heer, ik heb u lief. En die vertrouwelijke omgang en die nabijheid van God te zoeken, dat is niet een kant-en-klaar pakketje wat door de brievenbus gestopt wordt en wat die uitpakt. Dat is een groot misverstand. Dat is echt een groot misverstand. Het grootste misverstand kan wel zijn dat geloven leidt automatisch tot een vertrouwelijke en intieme omgang met God. Dat is een groot misverstand. Weet je, op het gemeentehuis, als je daar in het huwelijk wordt verbonden, leidt dat niet automatisch tot een intieme, vertrouwelijke omgang tussen man en vrouw. Dat vergt actief zoeken naar elkaar. Dat vergt het elkaars hart delen. Dat vergt lief en leed samen doorleven. Dat vergt oprechtheid en veel tijd samen doorbrengen. In verschillende omstandigheden, in moeilijke en vreugdevolle momenten. Dat samen doorleven. Samengevat, samenleven. Dat geeft een vertrouwelijke omgang in alle omstandigheden. En in die relatie met God staat die keuze centraal. Van de persoonlijke ontmoeting begint ook met een persoonlijk lezen van Gods woord. En gebed. In die zin zijn aanwezigheid zoeken. Om echt dagelijks die persoonlijke ontmoeting te zoeken. En dan leer je ook te communiceren. Dan leer je ook die stem van God te herkennen. Weet je, als ik ga zitten en ik zoek de Heere God, ik zal eerst de stemmen die het eerste zich aan mij opdringen, moeten eerst tot rust komen. Als ik kijk naar alles wat ons omringt, alle beeldschermen, alle activiteiten, al deze dingen die zich opdringen en wat door de dingen gesproken wordt, ik heb nodig om te schrijven. Ik heb iets ontwikkeld, vele, vele tientallen jaren, om te schrijven, om zo me te concentreren. Want als ik zo ga zitten, dan vliegen mijn gedachten naar alle kanten uit. Maar ik heb de discipline moeten leren om te gaan zitten en te luisteren. En dan tussen al die stemmen door, hoor je dan die fluisterende stem van de Heilige Geest. Maar daar is tijd voor nodig. Daar moet je je echt voor afzonderen. Ik heb heel veel geleerd en toegepast vanuit het leven van Mozes. Weet je, Abraham wordt een vriend van God genoemd. Maar ik heb ontzettend veel geleerd van het leven van Mozes. Hoe ontwikkelde hij een intieme, vertrouwelijke omgang met God? En ik heb niet alleen geleerd, ik heb het toegepast. Ik heb daarvoor gevochten om het te ontwikkelen. Om die vertrouwelijke omgang met de Heere God en zijn aan. Want als je iets leert en er geen steek mee doet en alleen maar kennis vergaart, ja, dan zul je eigenlijk heel weinig opbrengst daarvan hebben. Weet je, ik zal je kort vertellen over Mozes. Hoe hij ontwikkelde die vertrouwelijke omgang met de Heere God. Mozes die was een paar jaar wordt hij opgevoed door zijn gelovige ouders. En toen hij geen borstvoeding meer kreeg, toen werd hij bij de dochter van Farao gebracht. En hij krijgt eigenlijk, en hij is een geadopteerde zoon en groeit op in een hele heidense omgeving. Maar later, dan zie je dat hij gevlucht is en dan heeft hij een ontmoeting die hem, zeg maar, totaal verandert. Hij heeft een ontmoeting met de Heere God bij de berg Horeb. En hij is daar bezig, als je dat tafereel ziet, is hij daar bezig met het hoeden van schapen. En dan heeft hij ook, ik vind het zo indrukwekkend, ook een ontmoeting met de engel des Heeren. Het is de engel des Heeren waar ik de vorige keer ook over gesproken heb. Zeg maar de gedaante van Jezus in het Oude Testament. Daar ontmoet Mozes hem bij een brandende braamstruik. En in die brandende braamstruik, die verteert niet. Dat is namelijk een schouwspel waar hij naartoe gaat. En hij ziet daar een raamstruik branden, maar die verteert niet. En wat God tegen hem zegt in dat beeld is, weet je Mozes, de kracht van jezelf, die kracht die in je is, waar je die Egyptenaar mee hebt doodgeslagen, die verteert je. Die verteert jezelf. Daar ga je aan kapot. Aan je eigen ik. Maar hier zie je een beeld van een brandende braamstruik. De geest, de Heilige Geest die in je is, dat ben ik. En die verteert je niet. En vanuit daaruit gaan we werken. Van daaruit, van die intimiteit, die kracht die er is, die periode die hij dan zeg maar doormaakt, dan zie je eigenlijk zich iets ontwikkelen. En die ontwikkeling die is eigenlijk heel typerend, die moet je maar eens doorlezen. Dan is hij op die berg en dan komt hij terug. En dan heeft hij daar een ongelooflijke, bijzondere ontmoeting met God gehad. En dan is er een incident in het kamp. En in het kamp, daar hebben ze een gouden kalf gemaakt. En Israël aanbidt een gouden kalf. En wat daarop volgt is, en ik denk dat dat het geheim is van Mozes, wat daarop volgt is dat hij een tent, een ontmoetingstent opbouwt. Buiten het leger, buiten het legerkamp. In Exodus 33, vers 7 staat, en Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, aan het eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van de ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht naar de tent van de ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Hij zette dat buiten het kamp op. Dat betekent buiten het normale, drukke leven. Je moet je voorstellen, dat zijn ongeveer, hebben ze uitgerekend, 1,2 miljoen mensen die daar door die streep, minstens door die woestijn trekken. Waarschijnlijk zijn het er 2 miljoen. En dan gaat hij in het dagelijkse leven waar hij is, gaat hij uit en, gaat en ontwikkelt een vertrouwde omgang doordat hij zich, zeg maar, afzondert. Dat er een afzondering plaatsvindt buiten het vertrouwde, buiten je gezin, buiten je werk, buiten je bediening, buiten je hobby's, buiten je iPad, buiten je iPhone, buiten alles wat eigenlijk je belemmert om die relatie te bouwen. Er is een plek nodig om God te ontmoeten. Het grootste gevaar wat geestelijke werkers bedreigt, dat is dat je de Bijbel eigenlijk gaat lezen voor het pastoraat, voor een Bijbelstudie, voor weer een preek, voor weer een gesprek. En dat je het werkboek, de Bijbel, eigenlijk totaal uit het oog verliest, doordat God wil zeggen, dit is niet een werkboek, Miel, dit is een liefdesbrief. Dit is een liefdesbrief voor jou, waar ik mijn wil en mijn gedachten en met jou meer over wil spreken. Maar zonder je dan ook af om in die vertrouwelijke omgang te komen. En je moet het ontwikkelen. Het is een fabeltje dat doordat je tot geloof bent gekomen, dat je dan ook een vertrouwelijke omgang met God zou hebben. Dat moet je ontwikkelen. En in die geweldige ontmoeting met die schepper, daar staat er in Exodus 33, vers 11, de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Een vertrouwelijke omgang met God, dat is aanstekelijk voor andere mensen. Je ziet hier dat Jozua die week niet van, zeg maar, die gaat met Mozes mee. Die gaat ook in die tent van de ontmoeting. En dat is zo bijzonder om, zo dat geeft je ontzettend veel moed om met mensen op te trekken. Die echt een vertrouwelijke omgang hebben met de Heere God. Die echt een diepe vrees hebben voor hem. En dan komt, wat is daar het gevolg eigenlijk van? Met dit gevolg sluit ik de preek eigenlijk af. Wat is het gevolg? Hoe meer omgang dat je met de Heere God hebt, hoe dieper dat die relatie wordt, hoe groter het verlangen. En dat zie je ook bij Mozes. Want Mozes krijgt zo'n dorst en zo'n honger, dat hij in Exodus 33, vers 8 zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw heerlijkheid. Door zich af te zonderen, een berg op te gaan, zegt God, kom, ik isoleer je, ik zonder je af. Eigenlijk betekent dat, ik heilig je. Ik heilig je om in mijn heerlijkheid te komen. En dan staat er zo schitterend dat God zich bekend maakt in Exodus 34, vers 5 en 7. Toen daalde de Heere neer in de wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep de Heere. Het is God zelf. Het is niet dat Mozes hier spreekt tot God. Maar God maakt zichzelf bekend. En God zegt wie hij is. Heere, Heere, roept hij, de Heere God, Heere, Heere, God, barmachtig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid wil blijven bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor schuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. En die heerlijkheid die je daar ziet, en die wordt eigenlijk in een rots gezet en God houdt zijn hand erop en dan gaat de Heere God met zijn heerlijkheid eraan voorbij. En het bijzondere is, dat is het grote voorrecht wat u en ik hebben, om die heerlijkheid van Christus te mogen aanschouwen. Want die heerlijkheid van God is neergedaald of is, zeg maar, in Christus vervuld. En waar wij de grote voorrecht, ik weet niet of u het voorrecht kent, dat wat Jezus voor gebeden heeft, dat we het voorrecht kennen om van aangezicht tot aangezicht met hem een intieme, vertrouwelijke omgang te hebben. En dat hij iets wil laten zien van zijn heerlijkheid. Dat is het grote voorrecht van christen zijn. Het grote voorrecht van het christen zijn is het aanschouwen van Gods heerlijkheid, van de heerlijkheid van Christus. Want Jezus bidt ervoor. Het ultieme wat er eigenlijk gebeurt, doordat hij mens geworden is en God is. Het ultieme wat er gebeurd is, is dat de Heere God u uitnodigt. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Maar het gaat nog verder. Die vervulling van dat wandelen voor zijn aangezicht, dat is in Johannes 17, vers 24. Net voordat Jezus naar Golgotha gaat, dan bidt hij voor u en mij. En wat hij bidt is, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. En die heerlijkheid te zien is niet alleen in de eeuwigheid. Dat is nu. Dat begint nu. Dat begint nu om te wandelen voor zijn aangezicht. Dat is een enorme, ontzettende, diepe genade die u te beurt is gevallen. Dat je het vermogen in Christus hebben ontvangen om die heerlijkheid van Jezus echt te mogen zien. Dat is waar Jezus ons voor uitnodigt. En de vraag is, hoeveel is het je waard? Hoeveel is het je waard? Wil je daar tijd, moeite, zweet, bloed en tranen voor geven? Wil je je daarnaar uitstrekken? Wil je het apart zetten? Heere God, wil je me daarin helpen? Ik ben de Almachtige. Ik weet dat dit niet van mijzelf kan komen. Maar ik wil u ontmoeten. Ik wil die heerlijkheid van u zien. Want in die heerlijkheid verander je. Door het aanschouwen van die heerlijkheid word je veranderd naar het beeld van Jezus Christus. En dit is het evangelie. Dit is zo indrukwekkend. Ik hoop dat het u zo treft zoals het mij zelf heeft opgebouwd. Dat ik zo onder de indruk ben van dit evangelie van Jezus Christus. Dat hij ons gekocht en betaald heeft. En voor de eeuwigheid wil hij ons klaarmaken om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat is het uiteindelijke doel. Dat je in die intimiteit en in die vertrouwelijke omgang hem mag ontmoeten. Hij die de Heere is, de Almachtige Lam Gods. Ik wil graag een moment van stilte hebben, met u nemen en het muziekteam uitnodigen. Dat we even in die stilte komen, om als u die fluisterende stem van de Heilige Geest heeft verstaan en die uitnodiging, dat u even een moment hebt om samen met Jezus daarover te spreken. Om hem echt te ontmoeten in die stilte.